Goedemorgen iedereen. Ik wil vanmorgen over een heel belangrijk thema eigenlijk met u spreken. En dat is ook naar aanleiding van ons jaarthema. Ik lees de tekst nog eens voor. Onze jaartekst die is: Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. En het thema, het jaarthema wat we gekozen hebben voor de gasten in ons midden, we bidden steeds voor een jaarthema dat God door het jaar heen tot ons spreekt. Het jaarthema dat is leven tot Gods eer. En waar ik vanmorgen met u over wil nadenken in de hele context van dit thema van leven tot Gods eer, dat is de volgende dia, dat is: hoe worden wij blijmoedige gevers? Hoe worden wij blijmoedige gevers? Ik zal zo dadelijk een tekst met u lezen en dan bidden, maar als inleiding. Als we geboren worden, dan zijn de eerste woordjes die we eigenlijk leren, normaal gesproken papa of mama. Het tweede woord is ikke. En het derde woord is hebben, denk ik. En wat ik daarmee tot uitdrukking wil brengen is dat het, als het gaat over geven, dat het iets is wat niet in ons is. Dat is iets wat God geeft. Dat is iets wat je ontvangt van Hem. Dat kun je ook niet opwekken. Dat is iets wat bij een nieuw leven hoort. En daar wil ik met u over nadenken, over deze tekst, 2 Korinthe 9, vers 6 en 7, dat zegt: En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegerijk zaait, zal ook zegerijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En dat vind ik zo indrukwekkend, dat God heeft een blijmoedige gever lief. En daar wil ik met u over nadenken. Ik wil heel graag met u nadenken over principes van geven. En daarvoor wil ik eerst graag met u bidden. Vader, we willen u zo danken dat u uw woord gegeven heeft. Dat we zo mogen genieten van de omgang met u, dat we mogen genieten van het nieuwe leven wat u gegeven heeft in uw Zoon Jezus Christus. En dat ieder die hier zo zit en uw Zoon kent een enorme hoge roeping heeft. En die roeping dat is om gelijkvormig te worden naar het beeld van uw Zoon. En u zult ook alles gebruiken om dat in ons leven te bewerken. En we weten, Heer, u bent een gevende God. Het karakter van u is geven. En we willen ook zo daarover nadenken vanmorgen, dat u een gevende God bent. Straks als we avondmaal vieren, Heere God, we willen u zo danken dat we al deze dingen mogen ontvangen. Omdat u een God bent van barmhartigheid, van genade en van liefde, van enorme goedheid. En zo dragen we ook deze prediking aan uw diepe genade op, dat het ons mag raken en dat u daarin verheerlijkt wordt. Amen. Voordat we gaan nadenken over geven, wil ik u aan de hand van een beeld wat ik deze week zo op een gegeven moment zag, het diepe principe doorgeven. Omdat als je spreekt over geven, dan is het zo dat de meeste mensen het niet fijn vinden als in de kerk over geven gesproken wordt. Ik denk ook dat dat soms overtrokken is als je de geestelijke betekenis dan niet van kent. Maar ik wil je een beeld geven en dat beeld dat gaat door de hele prediking heen. En dat is aan de hand van twee meren in Israël. Laat de eerste dia maar zien. Het is zo dat hij aan de bovenkant ziet hij een meer, dat is de Get, het Getmeer. En in het Getmeer, daar stroomt de Jordaan, stroomt daar naar binnen. Dat zie je aan de bovenkant. En dan loopt de Jordaan als het ware door dat meer. En dan loopt de Jordaan, die loopt dan verder en komt in het meer van Genezeret. Of daar staat in de Bijbel ook het meer van Tiberias. En dat meer van Tiberias, of het meer van Galilea, dat wordt heel vaak in de Bijbel eigenlijk genoemd. En het heeft een hele belangrijke taak, heeft een belangrijke functie. Daar is een heel vruchtbaar meer, daar zit heel veel vis. Je ziet dat ook regelmatig genoemd, dat het dus een taak heeft, dat meer, ook in de Bijbel, dat daar veel gevist wordt. En dat er dat is een zee, een meer, wat heel erg rijk is aan vis. En nu heeft dat meer een hele belangrijke taak in de bevloeiing. Vanuit dat meer gaan dan namelijk buizen lopen dan naar de Negev-woestijn. En dan wordt, zeg maar, de Negev-woestijn wordt daarmee bevloeid. En dan maakt het water vanuit dat meer, dat heeft dus, zeg maar, een functie, dat onvruchtbare grond, die wordt vruchtbaar gemaakt. En dat meer, dat is zo vruchtbaar eigenlijk, omdat de Jordaan dan naar binnen vloeit en ook naar buiten vloeit. En nu gaat de Jordaan, die gaat verder en dan stroomt hij verder en dan komt hij in het volgende meer. Laat dat volgende dier maar zien. Aan de bovenkant zie je dat de Jordaan binnenkomt en die andere rivieren die daarop aansluiten, die vloeien allemaal naar de Zoute Zee of de Dode Zee. En de Dode Zee, die is, zeg maar, ontvangt eigenlijk alleen maar water, maar geeft geen water af. En die zee, die is zo dood als een pier. Daar kan niks in groeien, daar kan zich totaal niks in vermenigvuldigen. Ik zag in het werk, wat ik dus in de dingen die gaan lezen was over die Dode Zee, daar zag ik eigenlijk dat daar één ding goed uit, zeg maar, ze maken daar asfalt van. Het schijnt een hele goede bodem te zijn, die mineralen en alles wat eigenlijk daaruit te winnen is, is dat je daar asfalt van kunt maken. En wat ik u daarmee wil laten zien is, dat als het gaat over zaaien, dus datgene wat je ontvangt en wat je zaait, dus wat je ontvangt en geeft, heeft heel veel te maken met de vruchtbaarheid van je leven. Heeft veel te maken daarmee hoe u in het leven staat, of u aandacht geeft, tijd geeft, geld geeft. Ik zal u zo dadelijk wat principes over geven nadenken, geven. Maar de essentie van wat er eigenlijk mee doorgegeven wordt, is dat een gevend leven een vruchtbaar leven is. Een leven wat in feite ook betekenis heeft voor de eeuwigheid. En als je kijkt naar de Dode Zee, die alleen maar ontvangt en niks geeft, waar je in feite alleen maar asfalt uit kunt winnen, wat totaal geen enkele betekenis heeft voor de toekomst, voor de eeuwigheid, dan zie je dus dat hier een beeld, en ik zie ook, dat zal ik u zo dadelijk vanuit de Bijbel laten zien, dan zie je hier eigenlijk een beeld ontstaan van dat het heel erg belangrijk is voor alle delen van uw leven, hoe u in het leven staat, dat die principes die u niet van nature heeft, dat God die wil gaan geven in uw leven. En dat, waarom wil hij het geven? Omdat er, als je ontvangt en geeft, als je ontvangt en uitdeelt, dan heeft dat een enorme functie in uw persoonlijk leven. Dat is iets wat, zeg maar, dan zal uw leven zal een vruchtbaar leven zijn. Terwijl als je alleen maar zult ontvangen en oppot en niks kunt delen, geen aandacht, geen tijd, geen geld, dan zal uw leven onvruchtbaar zijn. En dat is de diepe kern waarom dat Jezus, als hij in Matteüs 5, zeg maar, gaat vertellen over wat is een christenleven, in de bergrede in Matteüs 5, dat is eigenlijk een blauwdruk van het leven van een christen. En het is heel typerend dat als Jezus in Matteüs 5 spreekt over drie belangrijke zaken, dan heeft hij het eerst over geven, dan over bidden en dan over vasten. En ook in deze volgorde. Het is indrukwekkend dat je dus echt ziet dat als er in de Matthäus-evangelie, in Matthäus 5, die blauwdruk wordt gegeven van hoe een christenleven is, dat hij begint met geven, bidden en vasten. Normaal gesproken, als ik u dit in een multiple choice zou neerzetten, en ik zou zeggen, wat is de volgorde, en u zou dat kunnen aankruisen, dan denk ik dat de meesten zouden beginnen met bidden, misschien dan ook met vasten, omdat je dat erg geestelijk vindt, en geven, dat je dat dan op de derde plaats zet. Maar het is het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde wat Jezus eigenlijk in Matthäus 5 laat zien. Hij zegt, als je geeft, doe het op deze wijze. Als je bidt, doe het op deze wijze. Als je vast, doe het op deze wijze. En dat is een kenmerk eigenlijk van een christelijk leven, is een gevend leven. En met dat beeld wil ik u eigenlijk iets laten zien. En dat wil ik eigenlijk ook, door die preek vanmorgen, moet ik dat beeld eigenlijk vasthouden. Deze twee dingen. Eerstens van het meer van Galilea, of het meer van Tiberias, is een vruchtbaar meer, omdat er instroom is en uitstroom. De Dode Zee is dood als een pier, niet vruchtbaar, omdat er alleen maar instroom is. En dat hij beseft dat de Heer Jezus het geven, als hij preekt over het geven, dat hij dat voor het bidden en het vasten neerzet. En dat is heel erg belangrijk om dat vast te houden. Het is zo dat als je dus kijkt in Gods woord, dan wordt er in dat gedeelte wat we hebben gelezen, daar wordt gezegd dat de Heere God de blijmoedige gever lief heeft. En nu is het zo dat als je iets meer over geven wilt lezen, en dan zal ik u die principes, zal ik u vanmorgen kort wat principes proberen uit te leggen. Maar dan zijn de 2 Korinthebrief, de hoofdstukken 8 en 9, als je die thuis bestudeert, en daar zal ik ook vanmorgen hoofdzakelijk over spreken vanmorgen, als je die 2 Korinthebrief 8 en 9, als je die bestudeert, dan vind je de principes en het belang van geven. En de vraag is eigenlijk, ik vroeg me eigenlijk, de eerste vraag die ik mezelf stelde was, hoe worden we blijmoedige gevers? En ik denk dat de sleutel ligt, ik heb dat bij de volgende dia laten zien, door onderwijs en dit toe te passen. En als je dat onderwijs hebt en toepast, dan zul je zien in je leven dat beeld wat ik heb gegeven van het meer van Galilea, of het beeld van de Dode Zee, dat in je leven gaat werken. Als je een gevend leven hebt en je past het toe, je hebt de courage om het toe te passen, dan is het zo dat u zult gaan zien dat u de smaak te pakken krijgt en dat je niemand anders wil. Even nog een klein uitstapje, zodat u echt gemotiveerd bent om daar dieper over na te denken. In Johannes 6 staat een hele indrukwekkende geschiedenis. Er zijn 5000 mensen zijn daar samen, die luisteren naar de Heer Jezus. 5000 mannen staat er. Ik denk dus dat die groep veel meer is. Ik denk dat misschien wel 10.000 mensen waren die daar op, naar de preek luisteren van de Heer Jezus. En op een gegeven moment, dan zegt Jezus tegen de apostelen, we moeten die mensen te eten geven. Dan zeggen ze, hoe is dat nou mogelijk, dat we die mensen, zoveel mensen te eten geven? Dat kan toch eigenlijk niet? En dan zegt Andreas, die zegt tegen de Heer Jezus, oké, daar is er wel een jongetje, die heeft 5 broden en 2 vissen. Maar wat betekent dat nou in deze grote scharen? Wat heeft dat, daar kunnen we toch eigenlijk niks mee? En dan zegt de Heer Jezus, laat de mensen gaan zitten. En dan komt dat moment, dan staat er dat hij dus die broden heeft. Maar weet u wat dat betekent? Dat jongetje die daarnaast stond, die met zijn broden daar staat en met zijn 2 vissen, die moet dat afgeven. We lezen daar eigenlijk heel snel overheen. Maar die moet dat afgeven. Die moet dat in de handen van Jezus geven. Hij is het kwijt. Hij is het kwijt. Hij weet ook niet wat er gaat gebeuren. Als hij die beleving nu niet heeft gehad, ik weet niet, het jongetje wordt niet met naam genoemd. Hij komt ook nergens meer tegen. Maar ik heb echt de neiging, als ik straks zeg maar in de hemel ben, om dat jongetje eens op te gaan zoeken. En te zeggen, hoe heb je je toen gevoeld, jongen? Toen je die 5 woorden en die 2 visjes moest afgeven. En je niet wist wat ermee ging gebeuren, want jij was het kwijt. En dan denk ik dat ik een verhaal hoor waar ik verwonderd over zal zijn. Omdat die zei, toen ik dat heb afgegeven en die 2 vissen en ik zag wat ermee gebeuren ging, dat de Heer Jezus dat brood brak en dat zegende en die vissen uitdeelde en dat daarna 12 manden vol over waren, toen heb ik begrepen en beseft dat ik vanuit een gevend leven, ik zou niet meer anders willen. Ik heb de smaak zo te pakken, dat ik vanaf dat moment ben ik heel anders naar dingen die ik in handen heb gaan kijken. Ik ben daar echt van overtuigd. En het problematiek is, bij u en bij mij, dat is dat we dit soort ervaringen moeten hebben om het gewoon blindelings toe te passen, omdat het niet vanuit de natuur is, dat je niet zegt van ja, oké, weet je wat, ik maak een deal. 2 broden, 1 vis. Heb ik er zelf 3 en nog eentje. Voor reserve. Als het dan misgaat, dat er maar 2 mensen wat te eten krijgen met een visje, dan heb ik het in ieder geval nog voor mezelf. Maar als je nu die ervaring doet in het geven, dat je dus zegt, nee, Heere God, ik weet, ik ken de principes, en daar ga ik zo dadelijk met u doorheen, ik ken die principes en ik geef het in uw hand. Hier. En dat vindt hij heel uitdrukkelijk, heel mooi uitgelegd in die 2 hoofdstukken van 2 Korinthe. In 2 Korinthe 8 en 9, in die twee hoofdstukken, wordt principieel, het meest eigenlijk fundamenteel neergelegd, is samen met hetgene wat Jezus onderwijst overgeven, hoe het leven van een christen zou zijn, hoe die daarin moet groeien. De hoofdstuk 2 Korinthe 8 vers 5, of 2 Korinthe 8, dat begint eigenlijk met, dat is eigenlijk een nieuw begin in die brief. En het gaat over het inzamelen van geld voor de gelovigen in Jeruzalem. Dat is de context waarin dus 2 Korinthe 8 en 9 is geschreven. We plukken daar wel een vers uit van God heeft de blijmoedige gever lief, maar het belangrijkste is dat u ook de context ziet. In welke context is dat eigenlijk geschreven? En hoofdstuk 8 is een nieuw begin met het inzamelen van geld voor de gelovigen. En die voorbereidingen voor die groots opgezette collecte voor die armen, voor de gelovigen in Jeruzalem, waar een hongersnood was, die was al aangekondigd in de eerste Korinthebrief. In die eerste brief had Paulus al geschreven tegen de gelovigen in Korinthe, dat hij bekendgemaakt had, als jullie samenkomen, die eerste dag van de week, zet er iets apart. Doe iets apart, zodat als ik kom, dat er al geld is ingezameld en dat het apart is gezet. Niet dat ik kom en dat jullie dan pas beginnen. De eerste dag van de week, dat is de zondag. Ik vind het daarom ook zo mooi, die collecte op zondagmorgen. Dat heeft daar alles mee te maken. 1 Korinthe 16, die verwijst daarnaar. 1 Korinthe 16 vers 2, dat je op die eerste dag van de week, dat er dingen werden apart gezet. Zodat als hij zou komen, dat eigenlijk het geld al beschikbaar was, zodat hij 1 of 2 mensen dat kon toevertrouwen en dat die dat dan naar Jeruzalem zouden brengen, naar de gelovigen. En Paulus die beschrijft in 1 Korinthe 8, dan neemt hij een voorbeeld en dan zegt hij, kijk naar de Macedoniërs. De Macedoniërs die hadden ook een collecte gehouden. Dat is, Macedonië is in het noorden van Griekenland. En in het noorden van Griekenland waren gemeentes ontstaan. En in het zuiden van Griekenland, dat waren de Achaïen, in Achaïen. In het zuiden van Griekenland was ook een hongersnood geweest. En toen schrijft hij in hoofdstuk 8, zegt hij, de gelovigen in het noorden van Griekenland, die hebben geld ingezameld voor de gelovigen in het zuiden van Griekenland, want daar was ook een hongersnood. En deze mensen, die zijn ons tot voorbeeld geweest. En dan zegt hij in 2 Korinthe 8, vers 1, als hij een Bijbel bij je heeft, dan pakt hij twee hoofdstukken even erbij. En dan zegt hij, verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is, namelijk dat te midden van veel beproeving en verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot rijkdom van hun vrijgevigheid. Met andere woorden, hij zegt, er is iets gebeurd in die gemeente van Macedonië, er is een diepe genade gekomen. En die genade is een onverdiende gunst. De mensen daar, die waren niet rijk, maar er is een diepe genade van God gekomen en zij hebben gezien wat het betekent om te geven. Er is een enorme vrijmoedigheid gekomen. En die vrijmoedigheid die heeft ertoe geleid dat ze dus niet alleen naar vermogen, maar boven hun vermogen gingen geven. Dat was dus een grote bewustheid die er was gekomen. En wat was nu de reden dat er zo'n... dat Paulus zegt, het eerste principe is dat het een genade is. U heeft geen juk te dragen als u gaat geven, als u een gevend leven heeft. Als u daartoe wordt opgewekt, dan is het een onverdiende gunst. Want u kunt delen en meedelen. Maar hoe was het, waarom was dat bij die Macedoniërs zo ver gekomen? Dat ze zeiden van, het is een genade van God. Dat vindt hij in 2 Korinthe 8, vers 5. Dat heb ik ook op dia staan. Daar staat dan, en ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, zei Paulus. Maar ze gaven zich eerst aan de Here en daarna aan ons door de wil van God. Dus wat er gebeurd was, hoe kwam die genade nu tot die mensen? Die genade kwam doordat ze dus eerst hadden ze zich aan de Here gegeven en daarna hadden ze zich ook aan Paulus gegeven. Wat betekent dat, zich aan de Here geven? Aan de Here geven, als je dat gewoon kijkt in de hele context wat dat is, is dat ze niet alleen dat ze zeiden van we geven ons in de bekering of in de doop aan de Here. Nee, wat die mensen deden was dat ze inzicht kregen dat alles wat ze ontvangen hadden, was niet hun eigendom. En dat ligt aan ten grondslag aan het principe van geven. Het is zo dat je dus beseft dat alles wat je ontvangen hebt, is niet je eigendom, maar je bent een rentmeester geworden. Je gaat vrucht dragen daarmee. Het is niet van jou. Het is niet dat je iets vast gaat houden. Maar je gaat zeggen, Heere God, ik heb het ontvangen van u en ik geef het aan u. En als dat is het eerste wat is het eerste principe over geven, wat hier geschreven staat, zijn twee dingen. Eerstens, het is een genade. En tweede, het is rentmeesterschap. Je moet zicht krijgen op hetgene wat jou te beurt is gevallen. Dat het niet van jou is. Dat je niet de beurs op slot hebt. Ik heb soms de neiging, is je deur nog op slot? Om dan te zingen, is je beurs nog op slot? Omdat, ze zeggen wel in het Nederland, dat het laatste wat zich bekeert bij de Nederlandse gelovigen, dat is zijn beurs. En dat komt omdat we dus de neiging hebben het als eigendom te zien. Maar die Macedoniërs, die hadden zichzelf op de weegschaal gezet. Die waren er zelf ingestapt, niet alleen met hun geld, maar ook dat ze zeiden van, ik ben een rentmeester over datgene wat ik heb ontvangen. En toen kwam een tweede stap. Die was misschien nog wel moeilijker. Want ze zeiden, we gaven ons niet alleen aan de Here, maar ze hebben zich ook aan ons gegeven. Wat betekent dat? Als je, zeg maar, je moet dan op een gegeven moment het vertrouwen hebben als je het geld geeft aan de Here of tijd geeft aan de Here of aandacht geeft aan de Here, dan betekent dat een gezicht krijgt. Ze moesten ook Paulus vertrouwen om die dingen die ze hadden verzameld aan hem te geven. En dat is wat hier tot uitdrukking komt. En waar vindt het de basis? De basis is door de wil van God. Je doet die dingen omdat je beseft hebt wat de wil van God is. Je beseft, ik geef me aan de Heere. Dat is alles wat ik heb. Ik ben niet meer eigenaar, ik ben rentmeester. Een rentmeester die zorgt goed voor zijn dingen die hem zijn toevertrouwd en hij zal de vrucht gaan dragen. En hij ziet dat het een genade is dat hij dat heeft ontdekt. Dat is de grondslag van het principe van geven. Het volgende is dat je dus in feite ziet dat die principes, ja, doe maar de volgende. Het doel van het doel van het geven, wat heeft geven voor doel? Je ziet in de 2 Korinthe 8, vers 17 en 15 wordt dus zeg maar de doel wordt gegeven. Dus je hebt eerst een principe en daarna wat is nu het doel van geven? Ik vind het zo indrukwekkend in 2 Korinthe 8, vers 7 tot 15 is het doel van geven wordt uitgelegd. En de kerntekst daar is het volgende. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou zijn geworden. Door zijn armoede rijk zou worden. Een van de belangrijkste principes is dat liefde uit zich in toewijding. Ja, liefde, de liefde van Christus uit zich aan de toewijding tot God. De liefde van ons die uit zich tot toewijding. Wat je nu ziet hier in deze tekst is dat Jezus is arm geworden. Waar was hij dan rijk in? Hij was ontzettend rijk in de liefde van God. Er is niemand die zoveel, zeg maar, die überhaupt die liefde van God zo heeft kunnen genieten. Weet je, als wij een druppel van de liefde van God, als ik een druppel van de liefde van God binnenkrijg, al is het al een druppel, dan ben ik volledig verzadigd. Terwijl de liefde van God is een oceaan. En er is maar één mens die hele liefde kon bevatten. En dat was de Heer Jezus, omdat hij zelf God was. Hij was, zeg maar, rijk in de liefde van God. En wat gebeurt er daarmee? Door mens te worden aan het kruis, zie je dat hij uitroept, waarom hebt u mij verlaten? Hij was rijk ook aan de aanbidding. Hij was zeer rijk aan aanbidding. De engelen aanbaden hem. Je ziet in de hele Bijbel toe, ook in de Openbaringen, dat hij aanbeden wordt. En dan komt hij hier op aarde en wordt hij arm. In plaats van aanbidding krijgt hij een doornenkroon. Wordt hij bespuugd. Wordt hij geslagen. Wordt hij gehoond. Zo was Jezus rijk in deze dingen. En wat zegt de Filippenzenbrief? De Filippenzenbrief zegt, hij heeft het niet als een buit gezien. Hij heeft niet gezegd van, dit is voor mij, alleen voor mij. En wat is er gebeurd? De omvang daarvan, geloof ik niet dat wij dat kunnen beseffen, dat hij het God zijn niet als een buit achtte, dus hij is God, maar dat hij een menselijk lichaam aannam. Om te geven, om het voor ons toegankelijk te maken. Wat is nu het doel van geven? Als je dit, waarom staat deze tekst nu in de context van wat het doel is van geven? Het doel van geven is dat God door Christus heen laat hij zijn gevende karakter zien. En op het moment dat wij gaan geven, dat u gaat delen, ga je dit principe ga je in je leven laten zien. Het doel is het karakter van Christus te laten zien. Dat is zo bijzonder dat je dus echt mag zien dat aan de ene kant blijkt de liefde door die toewijding, dat je zegt, ik wil me aan God toewijden en dat betekent dat ook alles wat ik in bezit heb, dat ik dat als rentmeester mag beheren. Maar aan de andere kant is het zo dat door mijn geven zien mensen, ziet de hemelse gewesten mijn toewijding. En aan de andere kant, door dit gevende karakter, en ik geloof ook echt dat daarom het geven in die volgorde staat, geven, bidden, vasten, door dat gevende karakter in jou, wordt Christus in jou zichtbaar. En dit, weet u, waarom zegt God dat hij een blijmoedige gever lief heeft? Waarom? Omdat als jij zo leeft, ziet hij iets van het karakter van Christus in jou. En het is niet zo dat hij jou daarom lief heeft, maar hij heeft jou lief omdat hij in Christus ziet wat dat voor een karakter uitwerkt. En hij ziet iets van Christus in je leven. En dat vind ik een geweldige roeping. Als je dat principe weet en het doel weet, dan kun je dus ook gaan kijken naar, de richtlijnen die er worden gegeven. Overgeven. Die richtlijnen die vind je dus in 2 Korinthe 8, vers 16 tot en met 9, vers 5. En dat is de tekst die we eigenlijk gelezen hebben. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegerijk zaait, zal ook zegerijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. De richtlijnen zijn niet karig te zaaien. Niet bekrompen staat er in een andere vertaling. In de NBG-vertaling staat niet dat je niet, dat je zegerijk oogst, maar dat je dus zoals niet met tegenzin of dwang, maar er staat niet bekrompen, niet met een kleine maat. Omdat het karakter van Christus, als ik bekijk wat Christus heeft gegeven en dat God dat in ons leven wil terugzien, dat het dus dat je rijkelijk zaait. Nu is dit een uitdrukking uit de landbouw. En elke boer, elke agrariër weet dat als je te weinig gras op of te weinig zaad gooit, dat je ook geen grote oogst kunt verwachten. En het is zo heerlijk om die richtlijn te volgen dat je zegt, ben mildelijk in het zaaien, ben rijkelijk in het zaaien. Want datgene wat je zaait, dat zul je ook oogsten. Er staat in een andere vertaling dat we niet droevig moeten zijn. Ik heb daarover nagedacht, hoe kun je nu droevig zijn over geven? Hoe kan dat nu gebeuren in een leven? En soms gebeurt dat, en soms kan het gebeuren, denk ik, als je gaat vergelijken. Dat kan in beide kanten kan dat zijn. Moet je voorstellen dat er wordt een collecte aangekondigd. En die collecte, meestal maken we hier ook de collecte bekend. En dan is een bedrag opgehaald en jij hebt gegeven. En op een gegeven moment denk je, ik heb 20% gegeven van datgene wat is opgehaald. Als ik dat nu van tevoren had geweten, dan had ik misschien niet zoveel gegeven, omdat ik dan vergelijk met anderen. Of als ik dat geweten had, dat ik maar 1% in die collectezak heb gegeven en ik zie dat de gemeente zo rijkelijk gegeven heeft, had ik misschien ook wel meer willen geven. Snap je? Het is zo belangrijk om wat je je voorgenomen hebt in je hart, dat moet groot zijn. Dat moet iets zijn waar je dus zegt, het moet ook niet zo zijn dat je boven vermogen, dat je dus in de schulden je gaat zetten. Dat is niet de bedoeling. Dat zie je ook eigenlijk in dat Paulus in dat onderricht, wat hij geeft in 2 Korinthe 8 en 9, dan zie je eigenlijk dat het ook is naarmate je in je hart hebt voorgenomen. En dat je dat wel rijkelijk doet. Omdat hier ook gezegd wordt dat het echt wat je zaait, zul je oogsten. Dus je hebt het principe, je hebt het doel en hier heb je richtlijnen. En het laatste, dat is dat er in die brief, in het laatste gedeelte van hoofdstuk 9, er wordt geschreven over de beloftes die er aan hangen, aan geven. Nu is het zo dat als ik preken luister over geven, dan wordt hier heel vaak de nadruk op gelegd. Er is een prachtige tekst in Malachi 3, vers 10 en 11, er staat, breng al de tiende naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. En het is daadwerkelijk zo dat, dat er aan het aan geven zijn geweldige beloftes verbonden. De belofte is namelijk, weet u, één ding is, we kunnen die mee naar huis nemen, en dat is dat God het geld niet nodig heeft. Daarom is het ook een genade. En het is ook zo dat het daadwerkelijk zo is, dat ik ken het gewoon ook in mijn eigen leven, naarmate je zaait, zul je oogsten. Dat is een enorme belofte, dit is echt zo diep waar. Vanaf het moment dat we die principes gingen toepassen in ons leven, zagen we dat er overvloed terugkwam. Nu kun je wel de nadruk erop gaan leggen dat je zegt van, ik ga geven om te ontvangen. Want meestal worden preken van die aard, worden dus daarmee afgesloten. Dat ze zeggen van, joh, geef nou, want dan ontvang je tienvoudige terug. Alhoewel het waar is, ik wil niet zeggen tienvoudige, dat weet ik niet. God geeft dat terug wat hij dus wil teruggeven. En het is zo bijzonder om te zien dat die principes werken. Die principes die werken zoals de zwaartekracht. Als ik dit hier, waarom staat dit hier? Als ik dat blaadje laat vallen, dan weet ik dat het niet de lucht in gaat. Dat gaat omlaag. Dat is een principe, zwaartekracht. Heeft God in de schepping gelegd. Zo is dat ook met geven. Dat is in de schepping neergelegd. God heeft het gegeven. Dat als je geeft, zul je ontvangen. Maar wat ik veel belangrijker vind, is wat in die Korinthebrief staat. In Korinthe 9, daar staat iets zo indrukwekkends. Je moet het thuis maar eens lezen. Daar staat in 2 Korinthe 9, vers 12 en 13. Ik vat het even samen. Dat Paulus zegt, als de gemeente in Juda het geld van jullie ontvangt, dan zullen ze God aanbidden en danken. Omdat ze zien die toewijding. Omdat ze zien dat jullie je toewijden aan God. Dat ze zien dat jullie je hebben gegeven aan God. Nou, weet je, zo'n preek voorbereiden, dat kost soms 1,5 tot 2 dagen. En je kunt me niet meer danken voor de tijd die ik daarin geïnvesteerd heb. Door straks thuis God te danken voor wat u gehoord heeft. Om hem te aanbidden en te zeggen, Heere God, wat ik daar gehoord heb van de Heer Jezus, dat hij arm is geworden, zodat ik rijk word, daar wil ik u voor aanbidden. U kunt, onze gemeente geeft veel in Albanië. We zijn daar jaren al mee bij betrokken, bij die plaatselijke kerk, die plaatselijke gemeente. En we kunnen toch niet meer ontvangen als dat we een brief krijgen van de gemeente in Albanië. En ze zeggen, broeders en zusters, jullie geven al zoveel jaren zo trouw. We danken God, we aanbidden God voor dit getuigenis. En de volharding van jullie in het geven heeft ons tot een voorbeeld gestrekt om dit te volgen. We zien in jullie geven de toewijding aan God. We zien in jullie geven het gevolg van die diepe liefde voor God en die toewijding. En dat is toch het mooiste wat je kunt terug ontvangen. Dit is toch wat je hart ontzettend vervult. Als je toch zeg maar een gevend leven leidt, dan zie je vrucht. Als je een gevend leven leidt en mededeelzaam bent, dan kun je daarvan genieten als je anderen ziet dat ze zeggen, ik ben zo ontzettend dankbaar dat iemand aandacht gegeven heeft. Ik ben het zo ontzettend dankbaar dat er iemand is waar ik naartoe kan en die geeft zijn tijd en die wil luisteren. Ik ben zo dankbaar naar God toe. Ik wil hem aanbidden dat deze gemeente een investering doet om een vertaalsysteem aan te schaffen, zodat broeders en zusters de preek kunnen meeluisteren in het Engels, die de taal niet verstaan. Dat is een gift die je dus geeft aan de gemeente, en de gemeente investeerde in een vertaalsysteem, en andere broeders en zusters die gaan God danken en aanbidden dat ze in een taal het mee kunnen volgen. En als je dat toch terug hoort, dat is toch een diepe zegen als dat in je leven toch terugwerkt. Het is toch indrukwekkend als je dus dit onderwijs ziet van de principe, het doel, dat het karakter van God, ik heb dat nog eens even samengevat, laat nog maar even zien de volgende. Dus dat je de eerste is, het principe is, dat je dus gaat zien in je leven, Heere God, u heeft me zo gezegend. Het is een diepe genade dat in mijn leven iets wordt opgewekt van die genade, van die onverdiende gunst, om te delen, om te geven. Het is me niet een juk. Ik verheug me erop. Ik ben erop uit om te kijken wie kan ik mede deelzaam maken van datgene wat u mij heeft toevertrouwd. Dat je gaat zien dat je rentmeester bent. Dat het niet je eigendom is. Maar dat je rentmeester bent en dat er een moment moet komen, dat is het tweede, zeg maar, het doel. Het doel dat je dus die oprechtheid van die liefde tot God en de medegelovigen, dat beproefd is. En dat mensen zien, ja, ik wil dat geven, maar ook dat je dus ziet het karakter van Christus. Dat je een gevend leven gaat leiden, doordat het karakter van God te zien, van de Heer Jezus te zien is in je leven. En dat je mag proeven dat God je lief heeft, omdat hij een blijmoedige gever lief heeft. En dat hij, omdat hij iets in het karakter van u, zijn zoon in je leven terugziet. En het vierde, dat is de volgende dia, dat is die richtlijn, dat is dat het niet bekrompen moet zijn. Dat het royaal is. Dat het overvloedig is. Omdat God ons overvloedig gezegend heeft. En het mooie is, als laatste, de beloftes die er zijn. De belofte die er is, dat je echt mag zien dat je uitermate gezegend wordt. Afsluitend. Ik denk dat als je vraagt van wie wil in zijn leven een beeld hebben van het meer van Galilea, een vruchtbaarheid, of kies je voor een zoute zee, dan denk ik dat iedereen, hoop ik, maar ik ga ervan uit, zegt, ik wil een meer zijn van Galilea. Maar dat betekent eigenlijk, dat beeld wil ik in mijn leven hebben. Ik wil een beeld, als mensen naar me kijken, dan wil ik dat mensen zien dat ik een vruchtbaar leven leid. Dat ik echt God eer. Maar dat betekent dat er iets binnenkomt en ook iets uitgaat. En als je dus zegt van nou, ik zal het alleen maar ontvangen. Ik houd het krampachtig vast. Dan zul je nooit zo'n ervaring kennen. Zoals dat kereltje, dat jongetje die daar stond. En met zijn visjes en zijn broodjes. En het moest afgeven. En die ervaring. Ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Dat is gewoon onbeschrijfelijk. En als je de smaak te pakken hebt, dan wil je niet meer anders. En dat wens ik u echt toe. Dat je daarin echt mag groeien. Dat je mag zeggen van Heere God, u heeft het me toevertrouwd. En ik ben een rentmeester. Laten we zo samen even stil zijn. Vader, ik wil zo bidden dat we ook hierin echt gevormd mogen worden in ons leven. Dat we echt mogen gaan zien dat u zoekt naar het karakter van uw zoon Jezus in ons leven. En Heere God, wil u ons daarin echt uitdagen? Dat we daar stappen zo mogen zetten, zoals dat jongetje die daar stond met zijn broden en zijn vissen. En dat we de moed hebben om die dingen in uw hand te leggen. Dit bidden we u. Dat we daarin mogen groeien, in ons persoonlijk leven, maar ook als gemeente. Dit bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. We zullen nu samen het avondmaal vieren. Misschien dat jullie al een stuk